horen. Maar eerst gaan we een vol uur praten over taal. Naast mij zit Lisbeth Koenen en ze schreef het boek Wat je zegt gaat vanzelf. Samengevat, een ode aan onszelf, eenvoudige taalgebruikers. In korte stukjes verwondert ze zich over ons vermogen om 1, 2 en soms zelfs 3 moedertalen te beheersen, inclusief alle nuances, uitzonderingen en vernieuwingen die daarbij horen. Over de rol van pubers voor onze taal. Over taalpesten bijvoorbeeld. Of de ontdekking dat rechts de basis in taal en dat hun en hen door elkaar halen helemaal niet erg is. Lisbeth Koenen is taalwetenschapper, wetenschapsjournalist en columnist en werkt nu aan de biografie van Hugo Brandt Corstius, die komend jaar moet uitkomen. Welkom, Lisbeth Koenen.
Het jaar daarna.
Het jaar daarna, oké. Meteen al even gerecht gezet.
Dank je.
Misschien dat je komend jaar en anders 2021. Over jouw boekje, wat meteen opvalt, is dat je met een enorm soort optimisme schrijft over taal. In tijden waarin de kranten toch vol staan van pubers die niet meer lezen, ingezonden brieven over de verengelsing van onze taal en het steenkolen-Engels waarmee les wordt gegeven. Waar komt dat optimisme vandaan?
Nou ja, dat pessimisme, dat is er al heel lang. Hè. Dat maak ik nu al mee zolang als ik schrijf over taal. Dus ik...
En voor jou is het niks nieuws? Eigenlijk.
Voor mij is het niks nieuws. En het blijft hetzelfde misverstand dat het niet goed zou gaan en dat het kwaad kan als je heel veel leent uit een andere taal. Of dat vooral ook eens een gedachte die de oude Romeinen al hadden, dat de jeugd van tegenwoordig, nou ja, wat die doen met taal, dat kan natuurlijk al helemaal niet meer. En ze snappen niks meer, die jeugd. Nou, dat zijn kennelijk heel algemene gedachten en heel algemene gevoelens. En het aardige is dat de taalwetenschap heeft laten zien, en ik probeer dat dan aan de rest van de wereld een beetje te laten zien, dat het allemaal niet het geval is. En dat er bij taal heel veel andere dingen spelen en veel leukere en interessantere dan altijd deze angsten. Kijk, bedoel, ik kan ook best iets zeggen hoor over al dat Engels op de universiteiten. Daar vind ik ook geen goed idee.
Nee.
Maar dat zegt verder niet zoveel over het ongelooflijke vermogen dat wij hebben.
Ja.
Met taal zulke dingen als de dingen die je weet en wat mij zo lang al bezighoudt en ook verbaasd dat dat nou nog steeds niet het geval is, is dat die leuke dingen die we weten, dat we die niet leren. En dat is waarom de kranten vol staan met brieven over dat het allemaal slecht is. Ja. En
wat bedoel je met leuke dingen die we niet weten of die we niet leren?
Wat ik al heel lang vind, en ook onbegrijpelijk vind, dat je op school bijvoorbeeld, wat je net zei, hè, van het Nederlands, daar is rechts de baas. Dat is niet in alle talen het geval, namelijk. Als wij twee woorden één woord gaan maken, hè, we hebben bijvoorbeeld water en leiding en water. Nou, dan maak je daar leidingwater van.
Ja.
Dat is een soort water. Waterleiding is een soort leiding. Dus het woord dat rechts staat, dat bepaalt wat voor soort iets het is. En daar hangt dan ook weer vanaf, is het of is het de? Het is de waterleiding, omdat het de leiding is. Het leidingwater. Nou,
omdat
dat klinkt
het
al
het
knap.
Water is,
dat,
ja.
Het water, dat klinkt al bijna ingewikkeld, maar niemand heeft daar moeite mee.
Nee.
Iedereen doet dat vanzelf goed.
Dat leren we gewoon.
Als Nederlands je moedertaal is. Hè. Dat is typisch iets wat je ook zou kunnen gebruiken om mensen te helpen voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is. Die kunnen dan als een soort hulpje gebruiken.
Kijk naar het rechterdeel van het woord.
Kijk wat dat is en dat, nou, weet je dat het daarvoor is. Bijvoorbeeld in het Frans gaat het andersom.
Mm-hmm.
Die doen het weer anders.
Ja.
En wij zeggen ook, weet ik veel, leuk boekje. En de Fransen zeggen boekje leuk.
Ja.
Dus bij ons is rechts de baas op die manier. Het boekje zegt, leuk zegt iets over het boekje.
Ja.
Nou, dat zijn dingen die samenhangen. En die samenhangen die er ook zijn, daar hoor je eigenlijk ook nooit iets van op school. Dat vind ik ook altijd zo zonde.
Ja, je vindt eigenlijk met dit boekje, wat je zegt, gaat vanzelf, dat we meer moeten applaudisseren voor onszelf.
Zo is het maar net.
Ja, want je vindt het eigenlijk fantastisch wat wij allemaal leren als we geboren worden.
Ja.
En wat we meekrijgen van die taal.
Ja, het gekke is dat je leert die taal als kind op een moment dat je, nou ja, misschien komt dat ook wel omdat je nog geen taal hebt. Later herinner je je helemaal niet meer hoe je dat deed. He, dus pas op het moment dat je naar school gaat. Mensen denken ook vaak dat ze op school taal gaan leren. Maar dat is helemaal niet zo. Op het moment dat ze naar school gaan, als je een jaar of 6 bent en je gaat leren schrijven, dan weet je eigenlijk alles al. Het enige wat je nog bijleert zijn woorden. Maar dat doen wij ook nog. Wij leren ook nog een paar... je moet gaan leren schrijven. Maar wij leren ook nog elke dag een paar nieuwe woorden, hoor. Dat gaat je leven lang door.
Echt?
Maar kinderen hebben dus een periode waarin ze elke dag 5 tot 10 nieuwe woorden leren. Nou, zonder dat ze hoeven te stampen, hè. En zonder dat ze rijtjes voor hun neus hebben, gaat vanzelf. Gaat vanzelf.
5 tot 10 nieuwe woorden per dag?
Iedere dag.
Ik ben heel slecht in rekenen.
Ja.
Maar waar kom je dan ongeveer op uit?
Nou, op de duur kom je uit. Het schijnt dat wij in het Nederlands gemiddeld zo'n 40.000 woorden kennen. Ja, dat is heel grappig. Als je mensen vraagt hoeveel woorden denk je dat je kent, dan zeggen ze nou 3.000 of zo. Maar 40.000, nou, het feit alleen al dat je de goede te pakken krijgt uit je hoofd.
Ja.
En dat je daarbij dan ook nog eens een keer precies weet hoe je je tong moet aansturen. En al die 100 spieren en spiertjes die je gebruikt in je gezicht. En, nou ja, het is. En dat je dan ook nog weet of het de of het is. En dat je ook niet zegt gisteren Lisbeth ging naar huis, maar gisteren ging Lisbeth naar huis. Dat je dat allemaal weet.
Ja.
Dat is dus iets waarvan ik denk, A, is het leuk om te weten dat je zo knap bent? En B, is het bruikbaar voor andere talen ook? Als je andere talen wil leren, kan je soms iets, hè, wat ik net zei van gisteren Lisbeth ging naar huis. Dat is iets dat Engelstaligen zouden zeggen, want in het Engels zeg je het zo.
Ja. En dat yesterday Lisbeth went home.
Ja, precies. En dat gebruikt wordt. Ik vind het heel jammer dat toen ik bij Engelse les zat op school, dat ze mij nooit op die manier ernaar hebben laten kijken. En volgens mij had dat enorm geholpen.
Want je leert vooral hoe je het dan, dat je het fout doet als je het in het Engels anders doet. Of dat je het
precies
op de Nederlandse manier doet.
Sowieso is heel vaak het uitgangspunt dat je de dingen fout doet. Dat je allerlei dingen fout doet. En dat maakt dat mensen ook zo bang worden. Vooral om dingen op te schrijven. Maar ook het aantal keren al dat ik altijd maar hoor van, oh god, oh jij weet iets van taal. Oh, ik ben zo slecht in taal. En mijn boodschap is, ja, maar het is niet zo. Iedereen is juist heel goed
in taal.
Als je echt heel slecht bent, dan is er heel erg iets mis.
Ja.
Ik bedoel, je kan ook een hersenprobleem krijgen. En dan heb je echte taalproblemen. Ja. Maar alle anderen zijn gewoon heel goed.
Wat ook opvalt in het boek is dat als er over taal gesproken wordt op een verjaardag of op de radio, dan gaat dat vaak gepaard met ergernissen. Ik heb er één ontdekt in jouw boek. Je ergert je eigenlijk alleen aan het gebruik van het werkwoord aangeven.
Ja, dat is er eentje die ik nog even genoemd heb. Ja, ja.
Zijn er verder nog dingen?
Natuurlijk zijn er dingen waar ik me ook aan erger. Ik ben niet immuun zoals ik heb moeten merken. Nee. Maar daar staat ook wel weer iets tegenover. Kijk, dat aangeven. Dus in plaats
jargon,
van.
Hè?
In plaats van. Iemand heeft. Oh nee, maar ze heeft zelf aangegeven dat ze daar niet zoveel in ziet. Ik krijg er dus ontzettend de kriebels van. En dat komt omdat er. Ik proef daarin een soort vaagheid en niet hardop willen zeggen, ze heeft het gezegd. Niet gepakt willen kunnen worden op de precieze woorden. Zoiets proef ik erin. En dat klopt dus ook. Want ik had het hier op een gegeven moment over met een vriendin. En die doet allemaal van die hele lastige dingen als onderhandelingen met grote bedrijven. En die zei van, oh, aangeven, zo'n fijn woord. Ik ben er zo blij mee dat ik dat kan gebruiken. Want soms heb je die vaagheid nodig. Soms wil je niet precies citeren wat iemand gezegd heeft.
Nee.
Dus heel vaak hebben dingen of als woorden waar je aan ergert, dat je denkt, wat nou, u bent ook niet van de straat, hè? Jongen. Maar het aardige is, als iemand zulke woorden gebruikt, dat je dan dus als luisteraar ook kan zien, oh, wacht even, die heeft spatjes. En die wil zo nodig laten zien dat hij niet van de straat is. Dus als je je ergert, kan het ook zin hebben om erbij na te denken dat het misschien ook een functie heeft. En dat het niet voor niks is dat iemand misschien zo praat.
Maar ik voel me altijd een beetje buitenspel gezet als iemand aangeven gebruikt. Want ze heeft aangegeven dat ze liever thee drinkt. Denk ja, wil je nou thee of niet?
Of niet. Nou, de vaagheid, exact, die staat jou dus ook tegen.
Ja, omdat ik hem dan niet zo goed weet hoe ik moet reageren.
Nee, precies. Ja, nee, dat is één
van. Ze geeft aan dat ze best moe is. Ja, is dat? Ik ben te moe voor dit of?
Ja, dat is dus iemand die niet heel keihard iets wil zeggen.
Nee. Dus het is een soort woord waarachter je je kunt verschuilen.
Ja, wat heel zinvol kan zijn. En heel praktisch kan zijn. Willen we allemaal wel eens een keertje.
Ja.
Maar het is aangeven is ontzettend in de mode gekomen.
Ja.
En het is al denk ik, zeker een jaar of 10 dat het echt al stevast, hoor je overal aangeven. Ja. Vooral inderdaad in de politiek en in de zorg en in de... Ja, daar is het erg in, maar goed.
Nou ja, dat was jouw ergernis in dit boek. Verder spreekt er vooral veel liefde uit.
Oh, gelukkig.
Ja.
Hebben we het ergernis al gehad, fijn.
Ja, ja. Die kunnen we afvinken. Ja. Die liefde, waar is die liefde er zolang jij je kunt herinneren voor taal? Waar komt die vandaan?
Ja, maar mijn liefde voor taal is niet wat mensen meestal denken bij liefde voor taal. Dus het is bij mij ook wel een beetje begonnen met ik ging Nederlands studeren, want ik hield van mooie boeken lezen.
Ja.
En zo, iedereen ging dan Nederlands studeren. Maar ja, toen ging ik dat doen en toen ontdekte ik, ja, mooi boek lezen, dat kan je je leven lang doen. Maar daar hoef je helemaal niet speciaal Nederlands voor te studeren. En ik leerde wel over allerlei andere dingen waar ik eigenlijk geen idee van had. Precies waarvan ik zeg, ik wou dus dat op school vertelde. Het bleek een vak taalkunde te zijn. En we bleken van alles van dat taalvermogen van de mens net te ontdekken. En dat is allemaal hartstikke nieuw. En daar zaten dus al die dingen in. Wat ik net zei, van hoe je van woorden, twee woorden, één woord maakt en hoe dat dan zit. En ik dat vond ik dus daar al vrij snel fascinerend. Het is niet zo dat ik van thuis uit vreselijk, ja, god. Mijn vader was jurist die erg graag in volzinnen sprak, zoals juristen dat kunnen, met veel ingebedde zinnen daar weer in en zo. Dus daar heb ik wel iets van meegekregen, maar hooguit dat ik het zo niet wilde natuurlijk, want ook dat is natuurlijk klassiek. Ja. Je wil nooit zo praten als je ouders. Nee. En dat is ook waarom...
Je groeide op in Limburg, maar ik bespeur geen zachte G.
Nee, we zijn op tijd verhuisd om die er uitgeslagen te kunnen krijgen nog. Ja, nee, inderdaad, ik heb leren mijn ouders... zijn Brabanders, waren Brabanders. En op mijn tweede zijn we al verhuisd naar Zuid-Limburg. Dus ik heb daar eigenlijk leren praten, kun je zeggen. En daar werd natuurlijk veel dialect gesproken. Maar mijn ouders spraken dus het dialect niet. Dus ik kreeg het dialect niet mee van mijn ouders. Maar ik leerde het wel op straat. En ik
maar
hoorde
is het dan
het
daarmee ook je moedertaal als je het niet van je ouders leert?
Dat kan het zijn, maar er is iets heel geks in Limburg. Ik weet eigenlijk niet of dat overal zo is, of dat in andere delen van het land ook zo is. Limburgers vinden het niet goed, op de een of andere manier, dat jij hun dialect spreekt als jouw ouders geen dialectsprekers zijn. Het gekke is dat ze dat ook precies altijd van je weten. En ik zelf wist dat ook. Het is een verhaaltje dat ik ook in het boekje heb gezet over dat ik als vierjarige, dat is echt mijn vroegste taalherinnering, met mijn poppen zat te spelen en daar sprak ik het Limburgs dialect tegen. Want ik kon het natuurlijk wel, want ik hoorde het overal om me heen. En ik versta, maar we zijn daarna, dit was het dorpje bij Maastricht, daarna gingen we naar Maastricht. Maastricht versta ik ook nog steeds. Maar ik heb het nooit gesproken, want dat deed je niet. Dat zijn ook zulke interessante dingen.
Een soort code.
Code en een soort, dat doe je niet. Of dat ik weet ook, we hadden ook een leraar die ook leerlingen voor de klas haalde. En dan in het Maastrichts tegen ze begon. Want ik was wel een beetje bang in het begin. Dadelijk doet hij bij mij ook. Maar dat deed hij natuurlijk niet, want hij wist. Want dat
bij
wist
haar
ook
thuis,
iedereen allemaal precies.
Ja, spreken ze geen dialect.
Net zoals dus de kinderen ook tegen jou gewoon Nederlands spraken. Nou goed, ik sprak dus wel Nederlands, maar... omdat het in het diepe, diepe, diepe zuiden was, was het ook met een hele zachte G. En mijn ouders haalden toen in hun hoofd, toen ik 13 was, om mij te laten verhuizen. Dat deden we met z'n allen, hoor. Ja. Naar een totaal onuitspreekbare plaats, namelijk Oostgeest.
Voor Limburgers.
Voor Limburg. Oestgeest.
Oh ja.
Nou ja, dat kostte dus heel veel moeite. Ik vond het ook verschrikkelijk, overigens. Halverwege de tweede weggerukt.
Ja.
Uit zo'n klas. Het leven begon net een beetje te beginnen. Toen moest ik ineens helemaal, werd ik overgeplant. En praatte ik ook nog raar. En zoals je weet is raar praten onder kinderen. Dat is wel ongeveer het ergste wat er bestaat. Dus alles wat ik zei werd me nagezegd.
Dus dat verdween snel?
Ja, dus dat verdween snel. En achteraf denk ik, ik was net op de leeftijd... want dat is iets wat ik dus later allemaal gehoord heb. Of begrepen heb hoe... Nou ja, als je ter wereld komt als baby, heb je nog een soort spons in je hoofd waarin je al die talen helemaal vanzelf kunt opslurpen. En dat is een luik dat langzaam maar zeker een beetje dicht gaat. Het wordt steeds moeilijker. En het verschil tussen een nieuwe taal leren als je, nou, pakweg 17 bent of 70, dat is er niet echt meer. Maar er is wel nog weer een verschil tussen 9 en 13. Ik merk het altijd aan mijn broer, die was 9 toen we gingen verhuizen. En die kan dus het Limburgs, zoals ik het net deed, kan het niet meer. En ik kan er nog weer in teruggaan. Yeah. Want ik kan nog steeds, als ik wil, kan ik de hele tijd zo praten.
En hij niet meer?
En hij kan het niet meer. Dus ik denk altijd dat dat komt omdat hij nog veel jonger was. En, ja. En bij mij dus, ja. Het luidt net zo'n beetje dicht.
Maar dat verhaal laat ook zien dat taal een enorm machtsmiddel is.
Oh, absoluut, ja.
Om mensen te laten weten of ze erbij horen of niet.
Ja. Ja.
Om ze te veroordelen.
Ja, het is verschrikkelijk. Het is natuurlijk een heel gemakkelijk middel, omdat het gratis en voor iedereen er is. Hè. Mm-hmm. Het is deels zitten daar de mooie kanten aan, dus dat je als puber geen merkkleding nodig hebt, maar gratis anders kunt praten dan je eigen woorden kunt verzinnen. Maar nee, we zijn er heel goed in om deels mensen ermee binnen te sluiten. Hè, want dat is groepstalen, die zijn overal. Hè. Op elk kantoor heb je je eigen jargon. In ieder vakgebied heb je het. Deels is het praktisch en handig om woorden te hebben die je kan plakken op dingen waar iedereen of vanaf weet. Maar het is ook een fantastische manier inderdaad om anderen te laten voelen dat ze er niet bij horen.
En het is bijna niet, er is bijna niet aan te ontkomen.
Nee.
Ik herinner me een paar jaar terug, gingen generatiegenoten van mij opeens zeggen, hoe leuk is dat?
Ja.
En dat vond ik een lelijke uitdrukking, dus ik nam mij voor om...
Ga ik niet doen.
Nee, maar op een gegeven moment hoorde ik mezelf dat gebruiken.
Ja.
Je bent ook een beetje weerloos.
Ja, we zijn in zekere zin weerloos. De gedachte dat je heel erg zelf goed kunt bepalen wat je zegt en hoe je het zegt, die klopt niet. Heel vaak denken mensen ook, dat zeg ik nooit. Dan kun je ze soms dus terug laten luisteren. Maar je zegt het wel. Je denkt echt, dat doe ik niet. Echt niet. En ja, dus je hebt daar om te beginnen zelf al niet zoveel macht over. Maar ook is het zo dat die taal toch steeds een beetje verandert en verschuift. En dat dingen in de mode komen. En ik moet zeggen dat ik hun hebben nu al niet meer zo ontzettend gek vind klinken als vroeger.
Ja, daar moeten we het even over hebben, want daar schrok ik wel van. Jij zegt, ik vind dat nog steeds wel lelijk klinken, hun hebben. Aan hen of aan hun, als mensen daar fouten mee maken. Nou, dat laatste, dat ontgaat mij ook wel eens.
Exact, het zijn toch twee verschillende dingen. Dat hun hebben is een verandering die gaande is. Dat gaat het ook echt wel worden. Dat wil zeggen, wat het gaat worden is dat hun... Het voorbeeld dat ik geloof ik geef is, het is heel gek, dat realiseer je in eerste instantie niet. Dat zelfs mensen die hun hebben zeggen dat nooit van dingen. Dus die, of bijvoorbeeld,
hun hebben het koud. Bijvoorbeeld.
Ja, het zijn altijd mensen.
Ja,
het zijn altijd mensen. En als ze zeggen, ik geloof het voorbeeld van de frietjes, hun liggen naast de mayonaise. Daar voel jij ook van aan? Nee, dat zeggen ook de hun hebbenzeggers niet. Dus daar zit alweer een...
Regel?
Daar zit alweer een systeem achter. En sowieso is het een verandering die ook in verschillende andere talen gaande is. En daar begrijpen we ook nog steeds zo weinig van. En ook het idee dat als ze het nou maar goed leerden op school, dan gebeurde dit niet. Dat is dus niet zo.
Nee.
Zo werkt het niet. Taal gaat veel meer zijn eigen gang. En dan werken ook zoveel verschillende dingen op elkaar in al door. Het is zo'n complex systeem. Het is het meest complexe dat we hebben. En daar zijn we dus zo goed in dat hele complexe. En daar hebben we. En dan waar hebben we het altijd over hun hebben of over aan hen en aan hun. Ja. Wat is het nou, wie van de twee? Dat is trouwens een leuk voorbeeld, wat aan hun en aan, of het hen en hun is. Omdat je daaraan kan zien dat ook taal toch zijn eigen systeem is. Want dat is dus verzonnen, hè? Nu zo'n 400 jaar geleden. En of het nou hen of hun moet zijn, dat moeten we allemaal uit ons hoofd leren. Want al die andere dingen, dat hoef je helemaal niet te leren. Dat doe je vanzelf goed.
Maar wie heeft dat verzonnen? Welke sadist?
Hij heet... Ik heb het opgeschreven en ik ken zijn naam ook niet goed genoeg uit mijn hoofd. Christiaan van Heulen heet hij. En het is uit de tijd van PC Hoofd, van het Muiderpoort. Het Muiderslot. Waar die mensen bij elkaar kwamen. En daar gingen ze voor het eerst denken dat je taal kon regelen. En het was de tijd dat ze dachten...
Hugo de Groot.
Ja, dat ze allemaal dachten dat de oude Romeinen, dat was pas goed. Dus dat hadden wij ook nodig. Meer naamvallen. Dus verschil tussen de derde en de vierde naamval. Maar in het Nederlands was al sinds de middeleeuwen waar alle naamvallen aan het verdwijnen. Dus dat was er helemaal niet meer. En toen is het dus verzonnen dat het goed zou zijn, omdat als we hen en hun uit elkaar zouden kunnen houden, en dan is het dus... Daarom is het dus, ik geef het hun, want dat is derde naamval.
Ja.
En ik heb hen gezien, vierde naamval. En na een voorzetsel is het ook altijd hen. Ik heb dit ook zo ontzettend vaak moeten terugzoeken. Je hebt geen idee. Ik heb er ook colleges over gegeven, want ja, Journalisten in spe willen dat wel weten. Maar het is dus iets heel onnatuurlijks.
Ja.
En wat heel grappig is, wat dus niet gelukt is... hij wou het ook voor hem en hum, dus met een M aan het eind. Hè. Ik heb hum gezien en ik heb hen aan
nou,
hem.
Dat hoor je wel eens, ik heb hem gezien.
Ja, dat klopt wel, wordt het dan.
Ja.
Ja, precies, maar het hem en hum als...
H-U-M, niet. Nee.
Dat heeft het dus nooit gehaald. Dus ja, het is ook, dat is ook echt willekeur. Het is een prachtig voorbeeld. En er zit ook wel, soms volgens mij vinden mensen het gewoon hartstikke mooi... als zij zelf heel erg hun best ergens op hebben gedaan en het goed uit hun hoofd hebben geleerd. Dan is het heel fijn als je tegen iemand die het dan niet goed doet... kan zeggen, ik weet het beter dan jij. Zoiets proef ik soms ook, hoor.
Bij taal, ja. Maar ik zit even te denken, wij regelen alles in Nederland. Kunnen we dit niet afschaffen, die regel?
Het gekke is dat dus heel slecht lukt. Hè? Het aanschaffen en afschaffen van regels van taal, zo werkt taal niet. Nee. Wat we ook verzinnen, wat we ook proberen. Het enige waar je afspraken over maakt, is hoe je het opschrijft.
Ja, de spelling, ja.
En daar kunnen mensen zich dan ook vreselijk druk over maken. Maar dat zegt verder natuurlijk toch niks over hoe we het zeggen.
Nee. Nou ja, de grammaticaboeken kun je veranderen. Maar dan moet iemand inderdaad een beslissing over
nemen. Dan verandert toch de grammatica niet. Wat je in een boek zet, ja, ga jij het anders zeggen?
Nee,
omdat
het
in een boek staat?
Nee, maar ja, als ik het nu moet opzoeken, hoe ik het schrijf...
Ja.
Dan...
Nou, iets schrijft. Dat is weer spelling.
Nou, sorry, hoe ik het moet zeggen?
Ja.
Dan voel ik me daar bezwaard over. Of dan vind ik het irritant dat ik dat niet weet.
Oh ja.
Dus dan wordt mijn leven een stuk lichter als het niet meer uitmaakt.
Hem of hun.
Ja. Hen of hun.
Dat zou iets kunnen zijn waarvan je kan zeggen dat maakt niet uit. En dan krijg je dus weer de sociale druk die er soms ook gebruikt wordt via vertaal. Maar als het gaat om de gedachte dat je de grammatica zou kunnen bedenken en dat je dus de grammatica regels kunt opleggen aan mensen, dat is echt dat kan echt niet. Ik weet wel dat mensen denken van wel, maar het is echt niet zo. Het gaat niet.
Nee.
Gaat zijn eigen gang.
Oh, het is zo ingewikkeld. En,
ja, maar ja, gelukkig hebben we er geen last van dat het zo ingewikkeld is over het algemeen.
Nee, we redden ons er wel heel goed mee.
Want we redden ons er ontzettend goed mee.
Ja, inderdaad. En dat speelt zich dus allemaal af in ons brein.
Ja.
Daar wordt dat allemaal geregeld. De moedertaal noemden we al even.
Ja.
Weten we daar steeds meer van, wat er gebeurt als een kind een moedertaal leert?
Ja, dat is typisch een onderwerp waarvan je kan zeggen dat pakweg in de afgelopen 25 jaar daar veel meer onderzoek naar is geweest. En nou, een van de dingen die bijvoorbeeld duidelijk is... Het is helemaal geen probleem om twee talen of drie talen tegelijk te leren. En terwijl heel veel mensen denken dat dat niet zo is. Want dat die talen dan elkaar in de weg gaan zitten. Dat zo'n kind in de war raakt. Dat dat veel te zwaar is.
Mm-hmm.
Dat is een bekend misverstand. Dat is een van die dingen waarvan ik hoop dat die een beetje meer in de rest van de wereld eens een keer terechtkomen. Want iedere taalkundige kan je dit vertellen. Maar iedere onderwijskundige denkt daar dan meer anders over. En het blijkt in de praktijk zo te zijn. Dat kinderen komen daar prima uit. En die hebben dan dus, ik ben heel jaloers op iedereen die het heeft, gewoon een paar moedertalen. Ik wou dat ik tweetalig of drietalig was opgevoed. En dat ik me net zo gemakkelijk in een andere taal kon bewegen als ik me kan bewegen in het Nederlands.
Ja. En wat is de definitie van een moedertaal? Hoe...
Ja, goed, ook dat zijn natuurlijk, het zijn allemaal dingen die... Nooit zo.
Je eerste taal, of de taal die je het eerst hoort als je.
Ja, maar dat kan ook weer dat je moedertaal verandert als je na 2 jaar ergens anders naar verhuist. Weet je wel. Dus, die dingen liggen ook niet zo vreselijk vast. Maar in principe is je moedertaal, of zijn je moedertalen, de talen waar je mee opgroeit.
Ja.
En dan van kleins af aan.
En ik las in je boek ook zelfs een verhaal over adoptie.
Ja.
Dat is een bijzonder onderzoek.
Ja, dat was een onderzoek. Dat is geloof ik Koreaans. Hè? Kinderen die heel klein, dus echt als baby van een half jaar of zoiets. Nee, nog kleiner zelfs. Naar Nederland zijn gekomen. Nou, die leren natuurlijk. Dat is natuurlijk ook zoiets. Je leert de taal van je omgeving. Hè? Dus daar, als je een Nederlands babytje naar China verplaatst na de geboorte, gaat het Chinees leren en geen Nederlands. Je hebt je hebt wel aangeboren taalvermogen, maar geen aangeboren taal. Nou, mijn kindertjes uit Korea die hier in Nederland geadopteerd waren, die probeerden ze later Koreaanse klanken te leren. En het grappige was dat ze daar dus, hoewel ze helemaal geen Koreaans kenden en het ook heel moeilijk vonden, waren ze er toch een stuk beter in dan kinderen die niet toch een jaar of een half jaar in Korea hadden meegekregen. Dus iets daarvan blijft waarschijnlijk wel hangen. Maar dit zijn allemaal van die dingen die zijn net zoals hele subtiele. Kijk, als je bijvoorbeeld als vijfjarige, er zijn ook allemaal onderzoeken naar, je ouders migreren naar een ander land.
Ja.
Nou, dan ga je als vijfjarige mee en dan hoor je om je heen eigenlijk alleen maar een nieuwe taal. Als vijfjarige pik je dat echt ook weer zonder problemen op. Wordt helemaal ook je eigen moedertaal, gaat ook helemaal zo voelen. Maar dan blijkt dat als je hele subtiele dingetjes, die weet je dan soms niet. Is dit nou een goede zin of niet? Terwijl voor wie het van kleins af aan de moedertaal is, die hebben dat probleem niet. Dus het is allemaal niet zo zwart-wit. Het zijn allemaal dingen die groeien en krimpen.
Ja. Over dat brein, dat laat ons ook wel eens in de steek.
Mm.
En dat overkwam jouw vader. En dat was voor jullie allebei de ergste nachtmerrie eigenlijk. Jullie hadden zelfs wel eens tegen elkaar gezegd, als we maar geen afasie krijgen.
Ja, dat is sinds ik weet wat dat is. Dus dat je door een beroerte in het gebied, gebieden, er zijn verschillende. Het is ook bij iedereen weer anders, hè? Dus door een beroerte in je hersenen, dat je taal wordt aangetast. En dat kan op allerlei mogelijke manieren.
Mm-hmm.
Dat is ook bij iedereen weer iets anders. Bij mijn vader was het zo dat hij in eerste instantie geen woord meer kon zeggen. Echt niet eens meer geluid kon maken. Mm. Echt afgrijzelijk.
En
mijn nachtmerrie inderdaad was altijd dat je dus opgesloten in je hoofd dan zit.
Ja.
En niet er niet uit kan. Dat heeft hij echt een tijd gehad.
En hoe wist jij dat hij wel iets bedoelde? Of dat hij wel een gedachte kon formuleren, maar het gewoon dat het letterlijk in de taalvorming zat, in het geluid?
Nou, het zat hem niet in het geluid. Het zat hem in dat hij zijn woorden niet meer kon vinden.
Oh, hij kon het ook niet opschrijven?
Nee, hij kon het ook niet opschrijven. Nee. Nee, en dat was ook niet. Er dachten mensen over, maar hij had ook een beetje last van zijn hand. Die was ook niet helemaal. Die was een klein beetje verlamd in het begin. Dat is ook wel weer goed gekomen. Dat het kwam omdat zijn hand het niet goed deed. Maar dat was het niet. Het was dat hij niet meer. Hij heeft ook later verteld, want hij heeft uiteindelijk toch is hij echt weer heel ver gekomen, hoewel die nooit meer vlot is gaan praten. Maar hij kon wel weer alles terugvinden. En ook dat hij voor zijn eigen gevoel, uit alle hoeken en gaten die taal weer bij elkaar heeft moeten rapen.
Zo voelde hij dat ook echt.
Zo voelde hij dat echt. Want gelukkig, omdat hij dus later wel weer kon praten, kon ik het ook met hem erover hebben. En gelukkig had hij niet zoveel herinneringen, wat ook wel weer interessant is trouwens, aan die periode dat hij het helemaal niet kon. Want ik vond het een nachtmerrie om daarnaast te zitten en het aan te zien. En hem ook te zien zoeken naar woorden. Dan had ik hem aan de telefoon en dan echt 10 minuten. En hij probeerde iets te zeggen, maar ik wist na 10 minuten echt nog steeds niet wat hij nou wou zeggen. Gruwelijk. En hij begreep dus wel wat je tegen hem zei. Want dat kon je ook zien.
En het was dus ook een man van de taal.
Ja.
Die
van de driedubbele volzinnen.
Ja,
en
dat
en het archaïsche taalgebruik juist. Maar dat kwam ook wel weer terug.
Want ik las, en dat vond ik bijzonder, dat je echt 6 maanden met hem hebt gewerkt.
Nou, niet alleen ik hoor. Ik heb me dat toen wel opgestort.
Maanden,
ja, precies. En gelukkig ook met logopedie. Dat is het eerste wat hij probeerde. Dat een van de eerste woorden die hij probeerde op te schrijven. Logopedie. Want hij wist dat hij dat wou en moest hebben. En in het begin zijn we dus heel erg veel bezig. Eindeloos bezig geweest met toch te proberen op de een of andere manier. Of weet je, met telrijmpjes. Die komen dan weer terug. Liedjes. Want met tekst die op muziek zit, is het vaak weer gemakkelijker. En om dat toch maar weer op gang te krijgen. Want het is ook bekend, en ik wist dat maar al te goed, dat als het in het begin niet lukt, dan wordt het wel steeds moeilijker. En is de kans dat je echt nog weer een stuk verder komt. Die hersenen die moeten echt in de eerste paar maanden weer een uitweg vinden.
Een doorstart anders, of zo krijgen.
Ja, een doorstart krijgen, precies. Want anders dan is het te laat en dan gaat dat niet meer.
En jij wist dat, dus je dacht ook, ik moet hierbij zijn vanaf het begin en ik moet hem daarbij helpen.
Ja, natuurlijk, maar ik was ook tegelijkertijd toch buitengewoon treurig over het feit dat, hoewel ik dus heel veel wist van taal en hersenen, dat ik zo verdomd weinig voor hem kon doen. Dat ik toch heel weinig handvaten had van, waar kunnen we nou beginnen, wat kunnen we eens doen? En je zit natuurlijk toch vrij machteloos te kijken.
En het zingen van kinderliedjes of telrijmpjes, wat je noemde, dat, daar begin jij dan mee, want hij kan het niet.
En dan ging hij meedoen.
Okay.
En ik weet op een gegeven moment, dat was echt een doorbraakmoment. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij ineens met me mee kon praten. Dus dan zei ik een woord, dan zei ik het nog een keer... en de tweede keer kon hij met me meepraten. Dus toen, nou ja, zo begon het dus weer een beetje.
Ja, het is echt alsof iets echt herstart moet worden.
Ja. Ja.
En hoe is het uiteindelijk met hem gegaan? Kon hij zich weer uitdrukken?
Hij kon zich weer uitdrukken. Het begon met dat hij weer heel goed op papier zich kon uitdrukken. Grappig genoeg. Zelfs beter. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook wat meer tijd dan al pratend. Ja, weet je, op het laatst. Hij heeft er nog 14 jaar mee geleefd. Na die afasie. Dat is een hele tijd. Ja. En hij heeft zich nooit laten weerhouden voor wat dan ook. Dus hij ging bellen, hij ging bij mensen enzovoort. Maar het was wel moeilijk omdat. Zo echt zo'n leuk, gezellig hak-tak gesprek... waarbij je elkaar vliegen afvangt en zo, wat hij heel graag deed. Dat kon natuurlijk niet meer. En het was ook altijd het op gang komen was moeilijk. Dus als je iemand dus net tegenkomt... als je dan net begint te praten... en dit zijn maar een paar seconden... Dit is al moeizaam in een gesprek. Is het ook altijd zo, het luistert ook heel nauw. Hè? Je geeft elkaar de beurt, het moet niet te lang duren. We zijn gewend aan een bepaalde snelheid. Ik moet zeggen dat ik op het laatste, of al vrij snel... heel erg gewend was aan zijn snelheid. En ik kon heel goed met hem praten. Maar ja, je zag wel dat mensen die hem helemaal niet kenden... dat die het soms heel moeilijk vonden.
En wat heb je daarvan geleerd nog? Je wist al zoveel over jou.
Ten eerste dat het dus niet zo hopeloos was als waar ik bang voor was. Want ik had natuurlijk juist de allervreselijke gevallen altijd gehoord en gezien. En dat hij toch nog zo ver is gekomen, dat had ik niet gedacht. Dus dat is heel mooi. En ik zag ook dingen gebeuren. Ik zag hem dingen die ik kende uit de taalkunde. Dat hij ineens van die dingen ging zeggen als er regent. En er en het, dat zijn ook typische categorieën waar ik dingen over geleerd heb. God, bestaat het?
Ja.
Dus het is echt zo, het zijn echte dingen. En...
Syllabus 3, bladzijde 80.
Ja, dat was ook heel mal om mee te maken. Maar je kan ook je eigen beroepsgedeformeerdheid niet altijd uitzetten.
Ja. We gaan luisteren naar een lied van jouw geliefde zanger, Paolo Conte. En dit moet jij even uitspreken. Het gaat over de regenjassen.
Oh ja, het is een heel moeilijk woord inderdaad. L-J-I moet je denken. Impermeabili.
Ja, nou laten we dan. Hoor ik straks graag waarom je dit nummer hebt gekozen. Mucambo. Serrande abbassate. Pioggia sulle insegne. Nelle notti andate. Devo pensarci su. Pensarci su. Dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti no, 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 no. E ricomincerà come in un a prendermi un caffè, scusami un attimo, passa una mano di così sopra i miei lividi, ma come piove bene su gli impermeabili. Da 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 e non sull'anima.
impermeabili.
Met Gli Impermeabili.
Brava.
Ja? Dit was een verzoeknummer van Lisbeth Koenen, taalkundige en wetenschapsjournalist die hier te gast is. Dit nummer in het Italiaans heeft betekenis voor jou, want je hebt in Italië gewoond. Na of tijdens je studie in Florence?
Halverwege mijn studie.
Toen ben je daar een half
jaar. Na mijn kandidaat ben ik een half jaar in Florence gaan wonen.
En toen ging je zelf een nieuwe taal leren.
Ja.
Hoe is dat als je daar net heel lang over geleerd hebt, over dat fenomeen, en dan overkomt het je zelf?
Nou ja, ik ging daarna pas de algemene taalwetenschap echt doen. Dus dit was na een kandidaats Nederlands. Maar ik had natuurlijk wel een paar dingen opgepikt. Nou ja, het was natuurlijk gewoon net zo moeilijk als voor alle andere mensen. Behalve dat ik wel kan aanraden om het ter plekke te doen. Want dat scheelt toch heel erg. Ik kan nog steeds, is mijn Italiaans heel behoorlijk, omdat ik het ter plekke geleerd heb en dat ik niet bang ben om te praten.
Ja.
Bang zijn om te praten is natuurlijk een van de dingen waar mensen gauw tegenaan lopen als ze een vreemde taal gaan leren. En dat moet je. En ik ging in mijn eentje, dus ik moest wel. Ja. En ik kon er niks. Ik kon helemaal niks. Dus ik kon er nog niks van. Dus
waar gaat dit nummer over? Ik weet dat dit regenjassen betekent.
Ja, Paolo Conte is natuurlijk meer een poëet dan dan iemand die hele concrete teksten maakt. Nou, dit gaat over wat regent het lekker op onze regenjassen en ook op onze ziel. En dat soort kreten zitten erin.
Ja, en heel grappig, in de voorbereiding van dit interview mailde jij een Google Translate vertaling van dit nummer aan de redacteur.
Nee, het was andersom. De redacteur mailde het, maar die had hem door Google gegooid. Ja, ja.
Met de bedoeling om het verschil te laten zien tussen een vertaling door een mens en een vertaling door de computer. Wat een hele interessante is.
Ja.
Want er wordt ons altijd beloofd dat binnenkort alle teksten heel foutloos vertaald worden.
Weet je sinds wanneer ze ons dat beloven? Sinds 1945. Sinds 1945 is de belofte, nee mensen, nu echt binnen een paar jaar, dan is de vertaalcomputer er. En het is heel interessant dat we dus toch nog steeds er iedere keer tegenaan lopen dat taal nog veel ingewikkelder en complexer is dan het lijkt. En iedere keer is er een nieuwe generatie die denkt, oh, maar dat doen we even. En nou kan er zoveel. Nou, het grote verschil, en waarom dat er zoiets is als Google Translate, wat ik overigens fantastisch vind hoor, het is veel beter dan niks. Maar dat komt omdat, wat is er veranderd? Niet dat we nou snappen hoe je een computer iets kan laten snappen, maar wel, we hebben natuurlijk nu heel veel snelheid en heel veel opslagcapaciteit. Dus je kunt gewoon een enorme brokken tekst erin stoppen. En het gaat met brute kracht.
Ja.
Maar het is nog steeds zo dat je een computer niet kan uitleggen hoe de wereld werkt. En hoe de wereld werkt, daar hangt vaak van af hoe je iets moet vertalen.
De context.
De context. We kunnen grapjes maken als van die dingen, als dat je woorden die dezelfde vorm hebben, maar een andere betekenis gebruikt, van kom eens om een kom, netjes die netjes zijn, sla de sla. Wij moeten daar een beetje om lachen, dat vinden we leuk, dat zijn woordspelletjes. Nou, dat kan je een computer niet bijbrengen.
Omdat die, ja, maar een computer, die kun je wel leren dat een woord twee betekenissen heeft.
Maar dan weet hij nog niet wanneer welke. En wij begrijpen inderdaad steeds uit de rest. Bijna altijd gaat dat goed, althans.
Ja.
Een heel enkel keertje gaat natuurlijk ook wel eens fout. Maar heel veel woorden hebben meer dan één betekenis. Ontzettend veel woorden. Maar bijvoorbeeld waar ze in de zin staan. Hè? Wat je zegt gaat vanzelf. Nou, wat, dat kan ook een watje zijn, bijvoorbeeld. Of je kan voor allerlei dingen betekenen. bijna, er zijn verschrikkelijk veel woorden die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Ja. En dat wij dat, daar geen last van hebben, dat komt omdat wij zo goed zijn in ontleden. Ja, het is, ik ga nu bijna het G-woord laten vallen. Maar daar zijn we natuurlijk eigenlijk briljant in. We zitten de hele tijd, als we zinnen maken, zitten we of zinnen te bouwen en zinnen te ontleden. Anders dan.
En hoe denk je dan over, of hoe schat je de kansen in van artificial intelligence? Dan leren wij computers te denken.
Ja, ik denk
kunnen
dat
die dan niet zo'n vertaling maken? Jouw boek in het Italiaans uitbrengen?
Grappig genoeg is nou ja, dat zijn we daar dus ook nog steeds niet. Er zijn altijd weer mensen die roepen dat we er nu bijna zijn. Ik moet het nog zien, zeg ik erbij. Ik geloof dat we nog steeds niet zo ver zijn. En wat betreft die artificial intelligence, daar zitten hele gevaarlijke kanten aan wat mij betreft. Want dan denken we dadelijk dat we het allemaal snappen. Maar dan hebben ze dadelijk jouw gezicht herkend. Maar dan ben je het helemaal niet.
Nee. En dan heb je niet meer terug te draaien.
Exact. Ja. En dan heb je die zelfrijdende auto. En die rijdt iemand dood, zoals laatst toch al gebeurd is. Want dat kunnen we dan nu ook bijna. Ja. En het is juist dat bijna, dat laatste beetje. Dat is toch ook heel cruciaal, dat laatste beetje. Dat wil je niet missen.
Maar denk je dat het ooit gebeurt? Dat er een prachtige literaire vertaling door een computer gemaakt wordt?
Nou, ik ga het niet meer meemaken, denk ik. Het lijkt mij heel sterk, want we hebben nog steeds geen idee wat het nou is als wij iets snappen. Betekenis van woorden ook is ook het meest ongrijpbare deel van taal ongeveer. Probeer het maar. Het is echt heel grappig. Mensen denken, tuurlijk weet je wat een woord betekent. Nou, ga maar eens proberen. Wat is een tafel? Nou, is iets met 4 poten. Nee. Je hebt ook tafels met 1 poot. En als ik nu even de stoel gebruik om iets op te zetten, is dat dan een tafel of is dat dan geen tafel? Dan kun je dus eindeloos. Ja. Leidt alleen maar tot eindeloze discussies en een volkomen sluitende definitie van wat dan ook maken. Het kan niet.
Het kan niet. Nee.
Dat kunnen we niet.
Dus we hebben gewoon vertalers nodig en ons eigen brein.
Precies.
Ja, ja. Je werkt ondertussen ook aan een biografie van Hugo Brandt-Corstius. Hij is overleden in 2014, maar we kennen hem als wiskundige ook. Taalkundige, columnist en taalkunstenaar.
Ja.
Hij was jouw docent, zo heb je hem leren kennen.
Nou ja, hij was degene die mij die colleges gaf over dat als je probeert vast te leggen wat een tafel precies is, dat je daar niet uitkomt. Want wij geloofden dat natuurlijk ook niet. Ah, ga maar proberen. En hij is overigens ook degene geweest die al aan computer taalkunde deed en probeerde wat er kan met computers en taal, voordat zelfs dat woord maar bestond. In het begin jaren 60. We hadden niet eens de computers hier om de programma's in te stoppen die hij maakte. Kan je nagaan. Dus woordafbrekingsprogramma's, dus automatisch woordafbreken, wat nu iedereen heel gewoon vindt. Hij was de eerste die dat gedaan heeft in Nederland. En heel veel kranten hebben zijn afbreekprogramma heel lang gebruikt.
Oh, echt?
Ja.
Dat wist ik niet. Wat leuk.
Ja, maar hij was dus ook degene die dat al heel snel tegenaan liep van die betekenissen. Je blijft daar tegenaan lopen. Ja. En dat gaat niet lukken. En hij riep altijd van, ik heb een paar zinnen liggen. En in het jaar 2000, dit is dus al heel lang geleden, dan stop ik die in dan de beste vertaalcomputer, dan zul je zien dat het niet lukt. Nou, ik heb die zinnen niet gevonden. Maar in 2000 hadden we ook nog steeds geen goede vertaalcomputer. En we zijn nu weer 20 jaar verder en we hebben hem nog altijd niet. Dus nee. het is kennelijk gewoon veel moeilijker dan we dachten.
En toen hij jouw docent was, dan is de relatie student-docent er eentje van leren. En later werden jullie ook collega's.
Ja, het grappige was natuurlijk dat ik daarna de journalistiek inging en net zoals hij soms ook wel deed, ook over taal ging schrijven. En er zoveel mensen zijn er niet die dat doen, zeker toen niet. In die zin, dan kwamen we elkaar tegen bij borrels en partijen en dat soort dingen meer. En we lazen soms dezelfde boeken, bespraken soms dezelfde boeken, zo gaat dat dan. Maar,
en wat trok je aan in hem? De manier waarop hij met taal omging? Wat was die manier?
Ik vond vaak zijn columns goed. En hij is natuurlijk heel bekend geworden door wat Opperlandse taal en letterkunde heette. Dat was een boek dat in 1981 uitkwam. Ik weet het nog heel goed. Toen had ik inderdaad net college van hem. En daarin zit zijn blik op taal in. Ik geef vaak als voorbeeld wat de overeenkomst is tussen Popeye, de namen Popeye en Agamemnon. En die hebben gemeen dat ze bestaan uit stukjes van 3 letters die je om kan keren. Pop, I. Dus pop kan je omkeren, daar hou je hetzelfde over. I kan je omkeren. Agamemnon. Dus de overeenkomst tussen pop, I en Agamemnon in het Opperlands is dat het palindromische trigrammen zijn. Want hij dacht er natuurlijk ook mooie
woorden bij.
Mooie woorden bij, die overigens deels ook bestaan. Palindromen bestaan. Hè, dat zijn omkeerbare zinnetjes en woorden. Maar ik ben ook altijd dol op de basaltwoorden.
Wat zijn dat?
Basaltwoorden. In basalt zit bas en alt. Dat zijn woorden die intern tegenstrijdig zijn. Dus klapzoen is er ook zo een. Een klap en een zoen. Toendra is er ook zo een. Toen en dra. Nou, dat je op die manier kan kijken naar woorden.
Ja.
Dat is een talent. Dat,
En hoe kwam zijn biografie op jouw pad? Ben je gevraagd? Heb je het zelf voorgesteld?
Ja, een beetje van alle twee eigenlijk. Zijn weduwe vroeg mij, wil jij een keertje komen kijken in zijn werkkamer? Want daar staat van alles en nog wat. En ik weet niet, wat kunnen we daar eens mee? Wat moet daarmee? Want ze hebben ook verhuisd, het huis uit en... Nou, waar moest het heen?
Het archief.
Nou ja, dat heet dan nu het archief. Maar dat was toen een werkkamer vol met ontstellend veel dozen en dingen. En nog veel meer overigens dan ik toen zag. Maar toen zag ik meteen een paar dingen. Ik zag zijn school opstellen. Ik dacht, god, wat leuk. En nog een paar dingetjes waarvan ik... Ik zag een pseudoniem. De man was natuurlijk, hij was natuurlijk de koning der pseudoniemen. Ja, meer dan 60.
Echt
niet te geloven. Maar weet jij bijvoorbeeld van Kees Stam? Nou ja, die zag ik daar liggen. Nou, was mij helemaal ontgaan. Was hij dus ook geweest. Columns in de NRC. Nou, dat was maar één voorbeeld. Toen dacht ik er nog eens van. En iemand had tegen me gezegd, ik had gesproken op zijn begrafenis, die had tegen me gezegd, jij moet de biografie van hem gaan doen. God, zoveel werk, moeilijk, weet ik veel. Maar en wat ik niet wist, en wat mij ook verbaasde, was dat hij dus alles bewaard had. Nou ja, dat was nog veel erger het geval daarna. Want uiteindelijk is dus alles uit die kamer is naar de Universiteit van Amsterdam gebracht, naar de bijzondere collecties. En daar is het in dozen gedaan. Ja. En daar bleek dus gewoon 16 meter papier te zijn. Want hij heeft dus alles bewaard, maar dan ook echt alles.
Maar alles wat hij publiceerde of ook zijn eigen ook, knipseltjes die hij...
Alles, dingen brieven, die hij interessant vond. Boze brieven, maar folders van waar hij geweest is. Ook hartstikke leuk. Ik bedoel, en flyers van Robert Kennedy was hij in New York toen hij verkozen werd. Dus dat soort dingen zitten er allemaal ook in. Foto's, niet zo heel veel foto's, maar veel folders. En, brieven natuurlijk, alle boze brieven van mensen. Alle aardige brieven van mensen. En
je bent overweldigd door de hoeveelheid, kan ik mij voorstellen. In eerste instantie.
Maar ik ben er nu doorheen.
Ja, en heb je van tevoren al geselecteerd? Wil je het alleen over zijn taal gaan hebben? En wat hij over taal schreef en vond?
Nee, zeker niet. Nee, zeg, dat zou zonde zijn. Nee, heel de mens.
Heel de
wat
mens.
Mij betreft. En ook alle pseudoniemen. Nou ja, wat ik gedacht had, wat ik bedacht... De reden dat ik dacht, dit wil ik wel gaan doen... is als ik nou eens mini-biografietjes maak... hele korte biografietjes van al die verschillende pseudoniemen van hem... als ik die nou laat lopen naast zijn levensverhaal. Dus dat je hoort van Piet Grijs dat die begon in 1968... en dat die zussen. Jan Eter, dat was dan een tijdje in Vrij Nederland. Stoker woonde op de voorpagina van de Volkskrant van toen tot toen. Dat je een beetje op die manier... En dan kan je dus ook zien welk pseudoniem wat precies deed... en wat er toen in zijn leven speelde.
Ja.
Maar natuurlijk moet het ook gaan over zijn leven, wie die was.
En je zegt, die research heb ik gedaan, ik ben er doorheen.
Nog niet alles is verwerkt, hoor. Dat moet ik er ook bij zeggen. Want dan ga je er doorheen en dan maak je dus op de dag 100 scans.
Fase 1. Fase 1.
Exact, ja.
Doemt er al een beeld op...
Ja.
Van wie hij was als man.
Ja, daar heb ik wel veel meer beeld van. Ik moet je zeggen, heel weinig van. Het was een man
je kent
enorm.
Hem wel.
Ja, ik heb hem achteraf gezien, blijk ik hem vrij goed gekend te hebben. Maar bijna ook heel veel mensen met wie ik over hem praat, zeggen ook, maar hij viel niet zo goed te kennen. Je wist nooit helemaal wat hij dacht. En ik heb nu wel veel meer een beeld van van zijn leven, hoe dat gelopen is en hoe dat zo gekomen is. Hoe ontzettend dwars die altijd al was, als klein kind al. Zijn moeder riep al, hij wou niet eens aan de borst. En een huilbaby. En van het begin af aan een dwarsigheid zat erin die voor hemzelf waarschijnlijk ook heel lastig is geweest, maar voor zijn omgeving ook. Nou, dat is een van die dingen. En ja, de onrust van hoe die van het een naar het ander ging. Eerst wiskunde, toen taalkunde. Daar werd het, en overal kreeg hij ruzie omdat hij niet vaak genoeg er was. Want het was natuurlijk ook een luie donder als het ging om zijn wetenschappelijke werk. Hoewel die heel hard werkt met al die stukjes. Want hij had
nogal een productie.
Onwaarschijnlijke productie. Ja. Ja, maar alles korte baanwerk. Alles korte baanwerk. Dus ik heb daar ook. Ja, dus
maar dit klinkt wel als een vrij uitgeschreven plan.
Ja, dat mag ook wel.
Nou, dan komt het toch wel dit jaar.
Een tijdje bezig.
Maar dan komt het toch wel dit jaar.
Moet allemaal nog opgeschreven. Nee, en ik moet ook nog wel een beetje researchen. Die komt toch altijd weer dingen tegen als je aan het schrijven bent.
Ja. Interview je ook mensen?
Ja, ik heb heel veel mensen geïnterviewd. Ja, ja, ik heb inmiddels gewoon.
Familie?
Ja, zeker. Ja. Gelukkig wel. Ja, nee, want als die allemaal niet mee wilden werken, dan ging het natuurlijk niet. Nee, ik heb nu van meer dan 100 mensen toch allerlei informatie. Ik heb ze niet allemaal uitvoerig gesproken, maar En dat kunnen er nog veel meer worden, hoor. Nee, en dat komt dus nu, wat een van de dingen die ik gevonden heb. Ik zit nu op het moment allemaal stukjes te maken of uitleg te maken bij stukjes. Hij heeft zelf, dat was een map die ik vond, hij heeft zelfs een keuze gemaakt uit zijn werk van zo'n 100 stukken uit 50 jaar, van 1955 tot 2005. En dat komt nu uit voor de Boekenweek. En dat heeft een beetje context nodig vaak van wat speelde dan op dat moment.
Die selectie had hij zelf al gemaakt.
Heeft hij zelf gemaakt.
Die lag klaar in een map.
Exact, dus zijn selectie. En nou ja, ik moet daar dan nu een inleiding mee maken. Ik zat bijvoorbeeld nu net vanmiddag uit te zoeken. Zijn hele toestanden altijd, alle ruzies altijd met Willem-Frederik Hermans. Mm-hmm. Van dat ze al in 1967 tegen elkaar tekeer gingen in het Algemeen Handelsblad over Wittgenstein. Ja, ik vind dat dus ontzettend leuk werk op de. En dan moet ik dat weer heel erg inkorten tot een kort zinnetje.
Ben je daar al achter? Misschien kun je die conclusie helemaal niet trekken, hoor. Maar denk je dat dwars, hè, wat je net benoemd, en dit lekker ruzie maken over Wittgenstein, is dat iets wat hij fijn vond? Of was dat een beetje zijns ondanks? Moest hij dat gewoon door zijn karakter?
Ik denk alle twee. Ik denk dat hij inderdaad dat er echt in zat, in zo'n karakter. En dat hij er ook plezier aan beleefde, maar niet altijd. Dat kan mijn pen ook niet voorstellen.
Want zijn pen was scherp.
Ja.
En hij heeft ook mensen beledigd en polemieken.
Niet zo'n beetje, zeg.
Nee,
heel erg. Ja. Daar had hij deels ook lol in. Probeerde hij deels ook.
Op de man ook.
Nou ja, maar hij ging ook plannen maken. Dan ging hij dus de mede-columnisten schrijven. Zeg, jongens, kunnen we niet een ruzie beginnen over iets? Hij had er dus ook echt lol in die zin.
Ja, van, het is tijd voor een lekkere.
Kunnen we allemaal, als ik nou iets zou schrijven. Dan zat hij soms ook op te hopen. Met Hermans had hij dus eindeloos doorgaande polemieken. En dan, nou, hoep, hiep, hoep, hoera. Als Hermans dan ook weer tegen hem schreef.
Ja. Nou, eerst komt er dus een inleiding van jou bij zijn eigen verzameld werk.
Ja, dat gaat Het beste van Hugo Brandt-Corstius volgens Hugo Brandt-Corstius heten.
Goeie titel.
Gemak. Ja.
Goeie titel. We moeten nog een paar dingen behandelen die ik in de inleiding noemde. Namelijk, hen en hun hebben we al behandeld.
Ja, gelukkig.
Nog even over de rol van pubers in taal.
Oh ja.
Wat ik heel grappig vond, je noteerde. Ja, pubers gebruiken ook taal om zich te onderscheiden, omdat het gratis is.
Nou, het is een hele gemakkelijke manier. Het is echt, merkkleding is duurder, zoals ik net al zei. En het is overigens iets dat we allemaal doen. We onderscheiden ons allemaal door ons taalgebruik graag. Maar die heftige hormonen van die pubers, die maken dat al die gevoelswoorden en die modewoorden, waar iedereen zich dan daarna ook weer zo aan ergert, juist bij pubers beginnen. En mijn vader was nog van de generatie die mieters zei. Mm-hmm. Nou ja, als ik dat zeg, klinkt dat al belachelijk. Maar als ik het heb over vet cool, dan ga jij ook lachen, want daar ben ik gewoon te oud voor. Dat kan ik, dat past niet bij mij. En je ziet dus hoe iedere generatie zijn eigen. Het zijn een soort jaarringen die je deels ook je hele leven mee blijft dragen. Want ik kan wel zeggen dat ik.
Gaaf.
Gaaf is het is weer teruggekomen. Ik ben meer van onwijs nog. Ja, onwijs leuk.
Ja.
Ik heb het ontzettend leuk gehad. Onwijs leuk gehad. Ja. Ja.
En je zegt, die pubers zijn ook de koningen en koninginnen van de omkeringen.
Ja.
Dus ze gebruiken graag woorden die het eigenlijk iets anders zeggen.
Ja, vet. Hoezo vet? Er is helemaal niks cool. Er is niks kouds aan. Er is ook niks diks aan. Nee.
Ze zeggen nu, het is ziek leuk.
Ziek leuk. Ja, heel ziek. Ja, nou ja, dat is. Maar goed, zo zijn we natuurlijk ook gekomen aan. Als ik net zeg geweldig leuk. Geweldig is natuurlijk ook heel raar.
Ja.
Geweld? Hoezo geweld? Verschrikkelijk.
Ja.
Verschrikkelijk leuk. verschrikkelijk. Het is, alleen dat bestaat al zo lang dat we ons dat niet meer realiseren.
Vreselijk leuk, ja. Dat, ja
vreselijk leuk.
Een beetje abollig klinkt dat al.
Ja, oké. Okay, maar goed, maar vreselijk is ook... Ja. Is ook natuurlijk helemaal niet wat er letterlijk bedoeld wordt. Het is helemaal niet waar je bang van bent.
Nee. En je zegt ook, ja, taal ontroert. Want ontroert jou omdat het iets is wat zo bij ons mensen hoort... dat het er altijd uit wil. Ook als er omstandigheden zijn waarin dat niet mogelijk is.
Zeker. Dat is wat je ziet. Daar hebben we het inderdaad verder helemaal niet over gehad.
Bij je vader misschien?
Bij mijn vader, dat het er weer uit moest. Maar goed, daar zat het er wel al in. Nee, maar je ziet het bij doven die niet kunnen... echt kinderen van kleins af aan niet kunnen horen.
Ja.
Als je die bij elkaar zet, dan ontstaat er een gebarentaal... waarin alles precies ook zit wat jij en ik kunnen. Dat is een prachtig venster op wat taal eigenlijk is.
Mooi.
Ja.
Ja. Het zit erin en het moet eruit komen.
Moet eruit.
En we weten eigenlijk niet...
Nou ja, en dat vindt dan toch een vorm. Dat net zoals de heleboel van de talen die ontstaan zijn... bij de slaven onderling. De creoletalen heten die. Mensen bij elkaar werden gezet met allemaal verschillende talen. En daar ontstaat dan een nieuwe taal. En dat is ook weer een taal waarin alles kan, waarin je alles kan zeggen. Waar je alles mee kan doen.
Wat je zegt gaat vanzelf. 67 opgewekte taalverhalen is de ondertitel. Nou, ja. Dat is een hele goede ondertitel. Dankjewel, Liesbeth Koenen. Straks, na het nieuws van 1 uur... hoort u onder andere ontwerper Matthijs van Bergen... en zijn favoriete cultuurmomenten. Tot na het nieuws.